In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Van harte welkom bij Hour of Power, een wat ongebruikelijke locatie. Dat is naast mijn huis en het heeft een reden dat we hier zijn. Dat ga ik zo meteen vertellen. Bobby Schuller spreekt over het feit of je nou arm bent of dat je rijk bent, dat je altijd iets te geven hebt. En Preston Parker en Sam Capella zingen Psalm 34. En dan heb ik een interview met Sarah Grand Prix van het kinderkoor van Hour of Power aan het eind van deze uitzending. En waarom sta ik in de Uithoornse kerk, een van de mooiste kerken van Nederland, mag ik toch wel zeggen. Dat is omdat een van de meest prominente politici van ons land, de voorzitter van de Eerste Kamer, die houdt van de Rolling Stones, die VVD'er is, maar die houdt ook van het geestelijk lied en die laat nu iets op het orgel horen. De organist is Jan Anthony Bruin. Maar heel bijzonder, de voorzitter van de Eerste Kamer die kijkt nu door de coulissen naar ons. En wat leuk is dat ik straks een interview met Jan Anthony Bruin heb. En dit lijkt wel een beetje op de Ridderzaal, want als Prinsjesdag is, dan mag Jan Anthony zeggen, leve de koning. Nou, wij zeggen ook leve de koning, maar dat is de koning met een hoofdletter. Welkom nogmaals bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Welcome, visitors, and welcome, church family. We are so happy to have you here. You know, today, Bobby is talking about generosity, and something I believe is that a generous heart is a shield against an angry and bitter heart. Yes. We are so happy that you're here today. We hope you feel at home, because you are.
Let's begin with a word of prayer. Father, we thank you so much that you love us, and we thank you, God, that you're bigger than poverty and hunger and danger. We thank you, Lord, that as we gather together today, we can trust in you. And I just pray for every single person that has a special need today, that they would receive a miracle and a breakthrough from you in church today as they leave. And we pray this in Jesus' name. Amen.
Thank you.
You may be seated. In preparation for the message, Luke 16:25. But Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us." He answered, "Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have five brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." He said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead." Amen.
Shema Yisrael. Shema, Shema Yisrael. Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Hashem. Hashem hotziteichem me'eretz Mitzrayim. Miyodachem le'ochim. Ani Hashem Eloheichem
Het koor, zoals het koor van Out of Powers alleen maar zo mooi kan zingen, zong When I Survey the Wondrous Cross. We hebben net orgel zien spelen, de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Antonie Bruin. Geweldig dat je hier bent, dat vind ik zo fascinerend. Je speelt net uitbundig orgel, je bent voorzitter van de Eerste Kamer, je bent professor, dokter, hoogleraar zelfs. En je bent een fan van de Rolling Stones. Waarom de Rolling Stones? Want daar ben je je leven lang al fan van.
Ja, nou, de grootste gemene deler tussen politiek, muziek en het dokter zijn is voor mij toch de mens. Hè? De mens die centraal staat en het communiceren met mensen. En of je dat nou op grote schaal of kleine schaal doet, een individuele patiënt of een wet in de Eerste Kamer. Het gaat allemaal over communicatie. En die Rolling Stones, ja, ik ging op mijn 15e met mijn broer op de poeg naar het Zuiderpark, daar speelden de Stones. En we hadden trouwens geen geld voor kaartjes, maar op een gegeven moment braken we toch naar binnen met een hele groep mensen. En ik stond in één keer vooraan.
Ja.
En ik zag daar die Mick Jagger aan het werk en ik werd meteen gefascineerd door die man, namelijk door de manier waarop hij communiceert.
Ja.
Dus datzelfde als je in de politiek of als dokter moet doen. Empathie, hè, jezelf verdiepen in de denkwereld van degene waar je mee te maken hebt. En je ziet dat ze 50 jaar later nog steeds aan de top staan van hun branche. Want ze verkopen nog steeds volle stadions in een half uur uit. Nou, ja. Dat kunnen wij niet zeggen, joh.
Je stond vooraan. Is dat typerend voor Jan-Antonie?
Nou, het was toeval. Maar als je refereert naar mijn rollen, bijvoorbeeld ja, in de Eerste Kamer, het voorzitterschap, dan vind ik daar belangrijk aan dat je eigenlijk niet vooraan staat, maar achteraan. En dat je niet in het organigram bovenaan staat, maar onderaan. De taak van de voorzitter van de Eerste Kamer is zorgen dat de leden hun werk goed kunnen doen. En dat doen we samen met 60 medewerkers die daar werken, hele goede mensen. En als de leden hun werk goed kunnen doen, als het platform wat wij creëren, daarom zie ik mezelf dus onderaan staan in het organigram. Als de leden op dat platform hun werk goed kunnen doen, namelijk kwaliteit van wetgeving controleren, dan heb ik het misschien goed gedaan.
Ja. We zien je regelmatig optreden in de Eerste Kamer. Dan kijk ik even naar een jongere die kijkt en zegt, ja, waarvoor is de Eerste Kamer nou zo belangrijk?
De gemiddelde regering, kabinet, die heeft natuurlijk een plan, dat heet een regeerakkoord. Ja. En uit dat plan, daar komen ongeveer 200 à 300 wetswijzigingsvoorstellen per jaar. En dat zijn gewoon hele praktische dingen. Een regering zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen, voortaan betekent groen licht doorrijden en rood licht stoppen. Het voorstel is niet gedaan, maar het zou kunnen, hè? Heel praktisch. Hè?
Ja.
Nou, dan gaat de Tweede Kamer daar vanuit al die politieke partijen een politiek compromis van maken. Ja. Misschien dat ze daar bepaalde voorwaarden aan verbinden of dat we pas over 2 jaar invoeren of wat dan ook. En daarna, als dat politieke compromis gemaakt is, komt het bij de Eerste Kamer, dat is het laatste station. En wij kijken nog één keer, is dat nou handhaafbaar? Is het uitvoerbaar? En wat is dus de kwaliteit van die wet in meer technische zin? Er zit wel overlap met de politiek in de Tweede Kamer, maar het is toch een hele andere ballgame.
Dat lijkt me een hele mooie uitdaging. Ik ga even naar een heel mooi moment. Een paar jaar geleden werd je gekozen tot voorzitter van de Eerste Kamer. Dat is een zeer eervolle functie. 50 jaar daarvoor liep jouw vader achter jou aan toen je in het muziekkorps als trommelaar meeliep. En hij was super trots op je. En dan zit die...
En dat was wederzijds.
Ja, dat was wederzijds. En dan zit die oude baas, mag ik dat met respect zeggen, op de tribune. En dan ziet hij zijn zoon beëdigd worden als voorzitter van de Eerste Kamer. Heb je naar hem gekeken?
Ik heb zeker naar hem gekeken, meerdere malen. Het is heel ontroerend. Het was natuurlijk voor mij een heel bijzonder moment. Er waren 3 andere hele goede kandidaten. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen, eerlijk gezegd. Dus dat was plotseling, voel je dan al dat vertrouwen uit die zaal, in ieder geval van de mensen die op je gestemd hebben, een meerderheid. En dat ontroert, dat vertrouwen wat je krijgt, en daarmee ook een stuk verantwoordelijkheid, dat grijp je op dat moment toch bij de keel, zeker als het onverwacht is. Ja, en als dan je vader van inmiddels 92 op de tribune zit, dan is dat natuurlijk geweldig. En dan denk je nou terug aan die drummand waar die ook al liep.
Ja.
Met mijn moeder.
Ik ga even naar die Eerste Kamer, want we hebben Prinsjesdag, hoop ik, maar het zal heel anders zijn. Vorig jaar stond je in de Kamer, en dan in een ridderzaal, en dan mag jij roepen, leve de koning.
Dat klopt.
Wil je dat nog eens een keer voordoen?
Leve de koning.
Ja.
Ik was even bang dat ik zou roepen, leve de koningin, want ik heb in mijn leven vooral koninginnen meegemaakt. Ik schat net zoals jij,
ja,
maar het ging goed gelukkig.
Ja, dat zou toch wat zijn, zeg, als je daar geroepen had, leve de koningin.
Nou, dan had ik erna gezegd, en de koning.
Ja, ja. Het gaat nu heel anders, hè, want de Eerste Kamer zetelt nu in de ridderzaal.
Ja, de zaal wordt deze keer niet verbouwd. Het was in 1994, toen zat de Eerste Kamer ook in de ridderzaal, om die reden. Ja. Nu zitten we om een hele andere reden in de ridderzaal. En het is eigenlijk heel jammer natuurlijk, en heel tragisch. Want wij kunnen niet meer vergaderen in onze eigen zaal, omdat die te klein is. Als wij 1,5 meter afstand houden en we willen daar met 75 mensen in, en dat moeten we, dat willen we ook, dan pas je daar niet in. Je hebt namelijk per persoon 4 vierkante meter nodig als je 1,5 meter afstand wil houden. Dat is maal 75, 300 vierkante meter. Dat is precies de ridderzaal.
Ja. Hoe bevalt dat?
Er liggen gelukkig al veel leidingen in de ridderzaal, omdat er ook vaker vergaderd wordt. Dus we hoeven ook niet de zaal te verbouwen of zo. Dat maakt natuurlijk ook wel doelmatig. Ja. Maar het was historisch heel bijzonder om daar te zitten.
Ik noemde net even je vader. Je bent opgegroeid in een diepgelovig gezin.
Ja, ik kom uit een, eigenlijk van zowel de kant van mijn vader als van mijn moeder, uit een zeer gelovige familie eigenlijk. Hè.
Nou, is daar wel een anekdote, want je vader en je moeder, dat was niet de wens van de beide families dat ze zouden trouwen. Wat gebeurde daar? Dat
is nou, je zou kunnen zeggen, ik heb mijn leven aan het geloof te danken.
Ja?
Want mijn moeder was een telg van de familie Wielenga, en dat was in het verleden in de Grifmeerderkerk een vooraanstaande familie, die waren actief. Ik heb hier zelfs een bijbel bij me, die door een oud-oom van mij is verzorgd en ingeleid. Dr. B. Wielenga, een bewerking van de Staten. Ja. Dat is hartstikke mooi, ik ben ook heel trots. Ja. En, maar goed, mijn grootvader, die had dus een dochter, mijn latere moeder. En die raakte aangeleund, zoals dat heet, met een jongen Bruin, Hans Bruin. Mijn latere vader, waar we het over hadden. En die jongen van Bruin, die was wel gelovig, maar hij was niet echt goed gereformeerd. Dus mijn grootvader stuurde zijn dochter na de middelbare school een jaar naar Zwitserland. In de hoop dat het uit zou gaan, dat ze mijn vader zou vergeten. Dat wakkerde de liefde natuurlijk alleen maar aan, die onmogelijkheid. Dus dat klonk die relatie helemaal vast. En mijn ouders zijn dus inderdaad ook getrouwd. Het is overigens helemaal goed gekomen met die families. En ja, daar ben ik dan als oudste zoon uit voortgekomen.
Ja. Boeiende functies, voorzitter van de Eerste Kamer, maar ook hoogleraar in de immunologie. Met specialiteit de nieren van de mens. In de Bijbel staat, misschien kun je dat uitleggen, dat God onze nieren proeft.
Ik ben eigenlijk immunopatholoog. Een patholoog is een medisch specialist die kijkt naar weefsels van patiënten, veelal levende patiënten.
Is dat niet ook, maar toch ook dode patiënten?
Ja, een deel van de patologen doet dat ook, maar dat is maar 1% van ons werk. Alleen is dat natuurlijk bekend omdat het vaak in een forensische setting gebeurt. Maar als jij naar een willekeurig ziekenhuis gaat en je levert een stukje huid in of waar dan ook van je lichaam, gaat dat naar de patholoog, die onderzoekt het. Ja. En die kijkt door de microscoop, die haalt een DNA uit, eiwit enzovoort. Dat is mijn vak. En daarbinnen ben ik weer gespecialiseerd in de nierpathologie. Dus het enige waar ik echt verstand van heb, is nierweefsel.
Bijzonder.
Ja, en elkaar de nieren proeven betekent dus eigenlijk dat je dus kijkt met wie heb je te maken en hoe ver kan ik gaan en wat voor persoon is dit.
Ja.
Kom je ook weer bij die empathie waar we het eerder over hadden.
Ja. Dan ligt nog steeds die Bijbel op tafel. Dat gelovige jongetje is nu een VVD'er. Kun je VVD'er zijn en diepgelovig?
Ik ben zelf niet verbaasd als Jezus, als hij nog leeft, ook lid zou worden van de VVD.
Oh, kijk, dan krijgen we een politiek propagandapraatje. Ik weet het niet. Misschien wel van de ChristenUnie. Of misschien wel van de Partij van de Arbeid.
We zullen het misschien nooit weten, Jan. Maar ik weet wel, en dat is voor mij altijd mooi, mijn favoriete Bijbeltekst is Genesis 1, vers 26. De mens is geschapen naar het beeld van God. En dat heb ik, die gedachte, die basishouding heb ik uit mijn opvoeding, mijn jeugd, heel erg meegekregen van mijn ouders. Dat in ieder mens zit het goede. En als je in de politiek zit, of als je dokter bent, of als je muziek maakt voor mensen en met anderen te maken hebt of samenspeelt. Dan is het ontzettend fijn om die basishouding heel diep in je DNA te hebben. Uit je families, maar ook uit je opvoeding. Omdat soms moet je zoeken naar het goede in een mens, maar uiteindelijk vind je het altijd.
Ja.
En vooral in de politiek is dat heel belangrijk.
Wie is nou eigenlijk Jan Anthony Bruin?
Ja, dat ben ik, Jan.
Ja, je lacht erbij.
Iemand die veel van mensen houdt.
Ja, maar dat is evident duidelijk. Sinds het begin van Hour of Power kijk jij met je echtgenote 's morgens aan de keukentafel in Wassenaar naar Hour of Power.
Ja, ik kom eigenlijk weer bij mijn vader ook terecht. Want mijn vader zei 30 jaar geleden tegen mij, je moet eens kijken op zondagochtend, daar is een dominee. Hij heet Schuller. En die spreekt heel goed. Die verdiept zich in de denkwereld van degene waar je mee te maken heeft. Hè? Empathie, net zoals Mick Jagger eigenlijk. Nou, ik ben gaan kijken en sindsdien kijk ik inderdaad iedere zondagochtend.
Maar wat raakt hij in de oude dominee Schuller?
Het feit dat hij enorm inspireert. En ook zijn positieve mensbeeld, waar we het over hadden. Genesis 1, vers 26. Ja. Hij zegt dat ook. In ieder mens zit het goede. Als je ergens in gelooft, kun je het bereiken. En dat positieve, die positieve grondhouding, die fascineert mij. En de manier waarop hij dat dus uitdraagt, vind ik nooit saai. En na 10 jaar kwam jij erbij en toen werd het natuurlijk nog veel mooier.
Nou, nu voel ik me zeer vereerd. Ik wilde eigenlijk stoppen, maar nu ga ik nog even door naar deze aanmoediging uit de Eerste Kamer. Je hebt ook een boek meegenomen van je bezoek aan...
Aan de Crystal Cathedral.
Ja.
Dus wij zijn met het gezin in 2011 in Amerika op vakantie gegaan. En wij zeiden van, we willen die kerk toch ook eens een keer zien.
Ja.
Dus wij zijn inderdaad daarheen gereden in Garden Grove. En ik weet nog heel goed dat je van grote afstand op die snelweg zag je die kerk al staan. Zo groot is die. En nou, we hebben daar gezeten. Het ging toen al iets minder goed met dominee Schuller. Daar hebben we deze foto's gemaakt van hem met zijn dochter en van mijn dochter hier in de tuin. Ja, ik vond het ongelooflijk. Ik vond het bijvoorbeeld prachtig. Die openslaande deuren daarachter, rechts achter dat orgaan, begin van de dienst.
Met die fontein.
Ja, en ook dat glas.
Ja.
Wat natuurlijk refereerde naar hoe hij begonnen was. Ja. Namelijk op het dak van de snackbar van een drive-in bioscoop. Toen hij nog in 1955, toen nog helemaal niks had. Met zijn vrouw Arvella reed hij daar naartoe. En die man heeft doorgezet. En nou, dit was dan dus het uiteindelijke resultaat. Doordat hij inspireerde.
Ja.
Dus ik vond het fantastisch om daar te zijn.
Als je nou kijkt naar zijn kleinzoon, Bobby Schuller. Ik kijk elke zondag. Wat pik je op van Bobby?
Eigenlijk diezelfde lijn. Doorzetten, positief. Inclusief zijn echtgenote natuurlijk. Die daar ook volgens mij een belangrijke rol speelt. Ze straalt dat ook samen uit. Ja. Ze vertellen ook altijd open over hun ups en hun downs. Ook in het gezin met Cohen, hun zoontje. Waar ze best ook uitdagingen mee hebben. En ik vind het heel knap hoe hij, toen alles misging, toch weer bijna uit de as herrees. En zei, ik ga door, ik begin gewoon ergens anders en ik laat me niet tegenhouden. Ja, dat is ook weer prachtig. En ik moet ook eerlijk zeggen, als muziekliefhebber, het koor is natuurlijk onovertroffen. Het is echt, en dat is al sinds de oude Schuller. Ja, het is gewoon ongelooflijk knap hoe ze dat doen. Het is heel professioneel.
Ja. De boodschap die we elke zondag horen is, het is niet wat je doet. Het is niet wat je hebt. Het is niet wat anderen over je zeggen. Je bent Gods geliefde kind.
Ja, je bent zelfs geschapen naar Gods evenbeeld. Ja. Hè, wat ik net zei. En dat, ja, die zekerheid, zeker in deze tijden van crisis, geeft dat natuurlijk toch, als je dat met je mee mag dragen. Het geeft je een zekerheid. Het geeft je een positieve inslag. In ieder geval zo beleef ik het. Ja. Hè. En ja, dat is zeker in deze tijden van crisis iets waar je ook aan vast kan houden.
Ja. Hoe begin jij je dag?
Ik begin mijn dag met sport, anders zou ik het denk ik niet volhouden. Dus ik begin met zwemmen, met rennen en dan komt het ontbijt. En dan komt op zondag Hour of Power.
Ja. Jezus staat in de Bijbel, de schare ziende werd met ontferming bewogen. Dus bewogenheid voor de mensen om hem heen. Herken jij in die bewogenheid? Want die functie heb jij. Je dient dit land.
Ja, natuurlijk. Ik vind alles wat ik mag doen, want het is een heel groot voorrecht. Hè. Als je nou, of je nou dokter bent, of je maakt muziek, of je mag in de politiek een rolletje spelen. Het gaat allemaal over de ander. Het gaat allemaal over de samenleving. Het gaat om mensen beter maken. Het gaat om in de muziek mensen te laten genieten in de kunsten. Heel belangrijk in ons leven. Ik ben ook bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten betrokken, wat ook hartstikke mooi is, het onderwijs. En ook in de politiek. Je doet het altijd voor die samenleving en voor de ander. En dat doe je vanuit een bewogenheid. Dus ik herken dat zeker.
Ja, als ik kijk naar die ogen, dat zijn scherpe ogen, maar altijd die toch wel pret ogen.
Ja, je zou psycholoog moeten worden, Jan. Misschien ben je dat wel een beetje.
Ja. Dus Schuller was het in ieder geval wel.
Hij was gepromoveerd ook, hij was dokter. Hè?
Zeker, ja. Zeker. Ja, het is een man waar ik ook enorm van genoten.
Ja.
Zijn uitspraak was onder andere, turn your scars into stars. If you believe it, you can do it.
Absoluut.
And dream your dreams.
Ja.
Wat droom jij nog van? Droom je dromen?
Nou, ik geniet gewoon enorm van de dag. En ik droom nu wel voor de samenleving dat we natuurlijk uit de coronacrisis komen. Dat is nu echt heel prominent. Daar zijn we in de politiek ook volop mee bezig. Hè. We zijn bezig met allerlei noodpakketten, allerlei noodwetten om die snel te genereren. Om mensen in het land te helpen. Dus dat is op dit moment voor mij echt wel een prioriteit.
Ja. Even naar onze minister-president, die het ongelooflijk goed doet. Daar moet je trots op zijn natuurlijk, dat Mark Rutte hoog scoort.
Zeker.
Hij is hervormd, hè?
Zoals,
ja. Gelovige minister-president.
Hij speelt ook piano.
Ja, ook dat nog. Wat zou je aan de kijkers van Hour of Power vanuit je geloof willen meegeven? Heel veel mensen twijfelen in deze tijd aan God, vinden het moeilijk.
Ja.
Wat zou je mee willen geven?
Nou, dan ga ik weer terug naar waar we begonnen, Genesis 1, vers 26. Als je twijfelt of als je denkt van wat is de wereld moeilijk of wat zijn er veel problemen of tegenvallers of wat heb ik het moeilijk op een bepaald moment. Nu hebben natuurlijk veel mensen dat. Dan hoef je eigenlijk alleen maar te kijken in de ogen van een willekeurig ander mens. Dat is mijn opvatting. En dan zie je het mooie. Dan zie je het goede. Dan zie je de inspiratie. En ook iets waar je blij van wordt en ook iets waar je hoop aan mag ontlenen. Want je staat niet alleen in de crisis. Je staat nooit alleen in je problemen. Je bent altijd met anderen. Dat is overigens ook de tragiek van het feit dat veel oudere mensen op dit moment eenzame opsluiting ondergaan. Hè?
Ja.
Dat is daar precies de tragiek van. We hebben niet alleen een medische crisis en een economische crisis, maar ook een sociale crisis. En je hebt een ander mens nodig. En als je een ander mens in de ogen kijkt, dan krijg je vanzelf de inspiratie.
Ja. Ik vond het ongelooflijk leuk dat je hier in Our Power je verhaal wilde vertellen. Je bent een gepassioneerde voorzitter van de Eerste Kamer. Een gepassioneerde medicus, een gepassioneerd christen. En mooi dat we een kijkje in jouw leven hebben kunnen nemen.
Dankjewel, Jan.
En ik heb dan wat voor de keukentafel waar je met je vrouw zit te kijken. Het is het dagboek van Bobby Schuller.
Dat is eigenlijk raar voor de Bijbel.
Ja, die krijg je niet.
Wielenga.
Nee, zelfs niet te koop. Nee, dat is een uniek familiestuk. Die gaat weer verder in de familie.
Ja, ja, ja. Maar in het woord staat ook, het is beter te geven dan te ontvangen. Dus ik ga nog even door.
Ik vind dit al fantastisch.
Ja, ja. Dit is een enorm stuk chocola.
Fantastisch.
Iets van 15 kilo.
Oh, fantastisch. Zo.
Is van de goede doelenorganisatie Mercy Chips. Wat zou het wel leuk zijn dat je in de ridderzaal daar, terwijl je uitroept leven de koning, een stuk chocola voor me uithakt.
Ja. Ik zal het graag geven aan de medewerkers van de Eerste Kamer, die in het reces wat achter ons ligt doorgewerkt hebben om de ridderzaal klaar te maken om te vergaderen. Veel werk geweest en daar zijn we ze heel dankbaar voor.
Ja, en wij ook.
Dankjewel, Jan.
Ik doe de deksel erop en die komt al in de Eerste Kamer terecht.
Hartstikke leuk. Dankjewel.
Groot genoegen. Ik vind het ontzettend leuk dat je zo lang, zo trouw naar Our Power kijkt. Dat kan niet iedereen zeggen.
Ik blijf kijken.
Hartelijk dank.
Ik kom in deze tijd bijna niet buiten. Ik heb ook weinig contact met de mensen in mijn buurt. Natuurlijk heb ik wel contact met mijn kinderen en kleinkinderen, maar ik kan ze nu geen knuffel geven. Ik mis ze enorm. Op de televisie zie ik steeds zoveel nare dingen. Maar voor mij is er één uitzondering en dat is de dienst op zondag van Hour of Power. Dan luister ik heerlijk naar de mooie gesprekken en de opbouwende woorden van Bobby Schuller. En de prachtige muziek. Ik zing altijd gewoon mee. Dan voelt het toch een beetje als samen. Ja, dat is echt het lichtpuntje van mijn week. Dan voel ik me geliefd.
Met uw steun kunnen we blijven uitzenden en de boodschap van liefde in elke huiskamer brengen. Bel 035 538 0588 of ga naar hourofpower.nl en word donateur.
Wat bijzonder. Hoe mensen naar Hour of Power kijken, zoals die mevrouw die we net zagen, een beetje alleen in haar kamer. Of wat we van onze vrolijke voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin, hoorden aan de keukentafel op zondagmorgen. En wat een diversiteit in Hour of Power. Zoveel schakeringen, zoveel kleuren van mensen. En daarvoor vind ik het ook zo fijn dat Hour of Power elke week kan uitzenden. De inspirerende preken van Bobby Schuller. De prachtige muziek van het koor, de interviews die ik mag houden. En als u denkt, ik wil ook me aansluiten bij de rij van donateurs, doe dat dan. Dat kan al voor een klein bedrag. En we zijn ontzettend dankbaar met uw steun, en met uw gebed, met uw meeleven. En samen zijn we Hour of Power. We gaan nu luisteren naar Preston Parker en Sam Capella. En die zingen Psalm 34.
Those who look on.
taste and see that the Lord is good. He'll give you everything. He'll give you everything.
Friends, will you hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord? Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. We are continuing on our series called Take Up Your Cross. The idea of take up your cross is that there's these things that Jesus asks us to do that are very, very hard, that oftentimes come at personal cost. But we don't just think of them as moral obligations. We think of them as also having a resurrection. So it's hard to love our enemies. It's hard to be merciful. It's hard to be forgiving. It's hard to be generous. But we believe that as we do these things, that there is a greater reward at the end of obeying what God tells us to do. So very often when we think of crucifixion, we think of them being raised up like 23 feet, like this cross over here or something like that, where it's way up high. And we picture Jesus on a, like a distant hill in a grove on a high hill and a gigantic cross looking way up. And we couldn't even reach him. But that's not how Christ would have been crucified if he was crucified the appropriate way by Romans. He would have been right next to the road, right near the gate, 5 feet high at eye level. Think about that. That means if someone like me, I'm 6'3". And there were guys like me running around in the empire. They were called Celts and Cimbri. So if a Cimbri, like a tall guy like me, got crucified, they would actually lower me. I would go down a foot. Because, or like if a child or a short woman was crucified, she would be raised. So every single head would be at the same level. Isn't that horrible? So when Jesus was crucified, he would have been crucified completely naked, no loincloth or anything, bleeding, beaten, suffocating, but also at eye level. And the reason Romans did that is they wanted you to see this is what happens to anyone who crosses us. This. And so when we think about Christ crucified and what that means, that he did this as an act of love for us. And then when we think about the symbol of the cross, it's like, if Christ can do that for me, I can be the bigger person and love my enemies. Because he loved us first. And then he gave his life for us in this horrible way that we can love each other and love him. Amen? And so today I want to talk about generosity as an important part of the life of a disciple. This year, I think we fed 65,000 people in Irvine Feeds the World. And we send money to missionaries all around the world and humanitarian efforts. And you'll visit people in hospitals. And all of this is the spirit of generosity. That no matter where I am, whether I'm rich or poor, I have something to give. I have something from myself that I can use to bless my neighbor or bless my church or bless my charities. There's something I can do to make a difference for the kingdom of God. And I've just seen that the more generous people are, the more joyful they are. Martin Luther was one of the most generous people ever. Even when he was dying, the last year when he was suffering, he would still do his best to get out of his house to give alms to the poor and make sure that those who were hungry and needed help, he would get out there and just give of what he had to people in need. That is because generosity flows from someone who is grateful. Generosity comes from someone who says, Lord, I thank you. I love you with all my heart and all my soul, with everything I've got. What can I do except to help those you've called me to help? To bless your church, to bless your people, to bless charities, to bless my neighbor. My cup overflows. And that is something that is so good. So that brings us to Shema. Shema. Shema is this deeply important Jewish prayer. It's still important today. It's from Deuteronomy chapter 6. And it is the prayer that every faithful Jew prays every morning when they wake up and every night when they go to bed. The dream of every Jew who dies is to say the Shema as their last words. The Shema says, Hear, O Israel, the Lord your God, The Lord is one. Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. The word Shema means listen or hear. And so it's interesting. There's a traditional way to sing the Shema. You might see like an old man saying, Shema Yisrael. Or a young man would say, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Joy, you know? And that is, in fact, you guys want to say it together? Or you don't want to say it together? Let's say it together. Stand with me. We're going to say the Shema together, just like we're a Jewish synagogue. Come on. You say it like Jews. You say it, you almost shout it with passion. Are you ready? So repeat after me. Shema Yisrael.
Shema Yisrael.
Adonai Eloheinu.
Adonai Eloheinu.
Adonai Echad.
Adonai Echad.
Hear, O Israel.
Hear, O Israel.
The Lord is our God.
The Lord is our God.
The Lord alone.
The Lord alone.
Love the Lord.
Love the Lord.
With all your heart.
With all your heart.
With all your soul.
With all your soul.
And with all your strength.
With all your strength.
Amen.
Amen.
Hey, good. Have a seat. Amen. That's just Shema. You get it now? That's how you got to feel the Shema. It's in your heart. It's not in your head. It's something you feel. Shema. Shema is a word that means listen, but it also means obey. Isn't that interesting? The same word means obey or listen. It's kind of like when Cohen is like, I'm like, Cohen, listen to daddy. Listen to daddy. I'm saying, obey. Obey me. Do what I'm telling you to do. So there's these three words, with all your heart, with all your soul. The word heart here, to love the Lord with all your heart, what does that mean? We think emotions, but heart is really about will. It's what you choose to do. It's what you want. It's the thing that keeps you going even when you're tired. It's the same thing like Paul says, when I ran the race, it's with all my will, this is what I choose, this is what I want, this is what I'm going to move towards. Even when life gets hard, I'm going to press in to God with everything I've got. That's the heart. Love the Lord with all your heart. The second one is to love the Lord with all your soul, nefesh. Soul, you know, is the idea of like with all your life, everything that gives you life and breath. Maybe another way of saying it is with all your time, but that your whole life is consumed with love of God. That when you wake up, when you go to sleep, when you're with your family, when you're at work, when you're with your degenerate friends, you know, you still, you know, you I'm probably one of your degenerate friends, aren't I? Even then, you love the Lord with everything you've got, with everything you got. Your whole life is worship. And the third word is me'od. And that is love the Lord. So love the Lord with all your heart, love the Lord with all your soul, and then love the Lord with all your very. With what? With all your very. That's literally what the Hebrew word me'od means. If you think it sounds weird in English, love the Lord with all your very, it sounds weird in Hebrew too. It's one of the few times in the whole Bible that the word very is used as a noun. And it's the thing that finishes this key line of the Shema. And so for thousands of years, people have just prayed, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your very. And because of this, it's caused people to really debate, what does very mean? In English, we translate it as strength. That's how you're translating the word very. You're deliberately making a choice to choose that word. And so it almost sounds like a child, doesn't it? Like a child that's trying to get across this feeling that she has in her bones. Like if she were to say, I just love the Lord with everything, with my heart, with my soul, with my very. You know, it's just, you get this feeling that she just can't find the word to say what it is she wants to say. And so it just comes out like, with very much, very much. And I think this is important that we understand that it can mean strength, it can mean fighting, but another way that rabbis say we interpret this word me'od is the word increase. It's just like me'od can mean increase, more like the increase of your farm and the increase of your cattle and the increase of what you make, that as God increases you, you increase your neighbor. That as God blesses you, you bless your neighbor. And so we learn to love the Lord with our increase. And that's why the Jews, for a long time, the word for charity, the word for justice, and the word for righteousness is the same word, tzedakah. Tzedakah. Tzedakah means justice, righteousness, or charity. The reason Jews feel this way is because they know all that they've been given from God is from God, and that he's called them to be a blessing to their neighbor, a blessing to the poor, a blessing to those who are hurting, a blessing to their church, a blessing to the things that that are a part of the kingdom of God. He says it in his word that as you give, he's going to give to you. He's going to bless you. He's going to open up the gates and pour out in your life. There will not be enough room to contain it. And this is an important part of the good life. Jesus tells a parable to the Pharisees who he said, it was actually the pastors who loved money. And he told them this parable. It was actually based on a similar parable in his day. There was this other parable that said, once there was a very rich man and he was an evil man. On the last day of his life, he did an act of charity for his neighbor, and God accepted him into heaven. So Jesus actually takes that same parable, and he changes it, and he makes it where the rich guy goes to hell and the poor guy goes to heaven. And it goes like this. There was a rich man who was dressed all in purple. Now, purple is saying something. In those days, purple dye was one of the most expensive luxuries you could get in the ancient world. I read in a history that you have to kill 10,000 Murex shellfish to get 1 ounce of purple dye. So it was very, very and necessarily expensive to have anything that was purple. And so typically only royalty or the very, very wealthy would wear purple. There was this poor man who was brought to the wealthy man's gates. The fact that he had gates to his house meant that he had an estate, you know, a great property. And in some ways, it's notable that he didn't remove the poor man. He allowed the poor man to be there. It says that the poor man ate from the crumbs of the master's table. In other words, he's eating that bread that's getting thrown over the gate, you know. And this poor man has sores all over his body. It's very sad. Dogs would come and lick the sores, it says. In Judaism, back then, you didn't have dogs as pets. And so dogs licking your sores would be akin to any other wild animal licking sores. It would have been considered very gross and repulsive. So this man is just in a horrible estate. And as the rich man, you'd think going in and out of his house just passes by this hurting, broken soul every single day. Jesus says, remember, this isn't a real story. This is a parable that Jesus tells. But Jesus says that the man dies, both men die, and angels come and take Lazarus, this poor man, and they take him to heaven where he goes to paradise to sit at Abraham's side. And they take the rich man and he goes to hell. And in hell, this rich man who doesn't have a name can see Lazarus sitting next to Abraham. And he cries out to him, Father Abraham, please send Lazarus. He's still ordering Lazarus around, right? This is definitely a rich guy. Tell Lazarus to dip his finger in water and come down here and touch my tongue. I'm in such suffering. And Abraham says to the rich man, remember, in life, you had everything and he had nothing. And now it's the other way. He has everything and you will have nothing. And then Abraham says, and by the way, there's this great chasm. And no one can cross either this way or that. So then the rich man says, then Father Abraham, please send Lazarus from the dead to my family. I have 5 brothers. And Abraham says to the rich man, he says, they have Moses and the prophets. In other words, they have the Bible. Let them listen, or let them hear, or let them obey Moses and the prophets. Do you remember? We've said the word many, many times in the service. What is the word to listen or to obey? Shema. Abraham says, let them shema. Let them shema the word of God. Let them shema. This is a book about helping your neighbor. This is a book about generosity. This is a book about giving. For God so loved the world that he gave. This is a book about generosity. Let them shema. It's all there. They can read it. It's in black and white. And what does the rich man say? No, no. They've read that book. They don't believe it. And Abraham says, if they will not shema to Moses and the prophets, they will not even listen, even if a man is raised from the dead. That is Jesus. Actually, it's a brilliant parable because that's Jesus also we know now, predicting his own death, that he'll be raised from the dead. And even though people will witness his resurrection, they still won't listen and obey the commandments of the scriptures. They won't be giving. They won't be generous. I think it's so important that we remember that whether we're rich or poor or good times or bad times, This is a story about someone who had bad eyes. Bad eyes is a Jewish idiom that means to be stingy. To be good eyes means to be you're generous. To have bad eyes means you're stingy. And that is what this passage is about, to be someone who is so passionate about the Lord, who loves the Lord with everything you've got, that when you see a need in the kingdom of God, you just say, well, God gave me so much. I can give a little to help this thing. I can help this person who is in need. I can help my church. I can help a ministry. I can help a charity. I can help those who are struggling. And just continue to love the Lord with all our heart, with all our soul, and with all our strength, with all our very. Amen? And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
I've heard a thousand stories of what they think you're like. Whisper of love in the dead of night and day, that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are.
Dat was een prachtig lied gezongen door Voices of Hope, Good, Good Father. En we kennen haar allemaal, Sarah Grand Prix. Niet alleen een fantastische zangeres, maar ook de directrice en de dirigente van het kinderkoor. Sarah, so glad to talk to you. How are you?
I'm doing great. How are you doing?
Well, everything is much better here than a while ago. And we enjoy the services. We especially enjoy because we televise both the choir in church, the children choir in church, and the virtual choir. So how is that? Is that difficult for the kids to sing at home and make something beautiful?
Well, we've been on shutdown since March 6th. That was the last date we had in-person choir rehearsal. So in the first couple of weeks, we just took a break and just decided to try to figure out what we're going to do. And then we decided we needed to do beautiful music as well as try to continue the choir season and put together a concert for the end of the year. So we decided to move to virtual choir.
Yeah.
So that's what we've been doing this entire time.
And they do a great job. And I see all those happy faces. They're smiling. You know, it must be joy also, this.
The first time I got all of their audio submissions and put them into the system and listened to them sing together, I cried. It was so beautiful to hear them singing together, because when we're rehearsing on Zoom or any virtual platform, we can't rehearse with hearing each other. We have to all stay muted. So the only way we can actually sing together at this time is by doing a project like a virtual choir.
Yeah. And, you know, we feel like a little depressed because Bobby and Hannah were planning to come to the Netherlands in September, and you as well.
Yes.
And, well, we always say there's the next time.
There's always a next time.
What do you want to say to your many, 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 many friends in the Netherlands?
I would just say thank you all so much for all your support and for sending in so many lovely messages and just encouraging us during this time. It's been hard on everyone. I really believe that music is a universal language that speaks to the heart. I hope that what the children are doing and what the Hour of Power is doing is blessing you every day. We are certainly blessed by your presence. So thank you all so much.
And yeah, and Sarah, I make the same gesture because we are really impressed with not only the choir and the children's choir, but also about you. You have a beautiful voice, and we thank you for all your encouragement and many blessings to you. Bye, Sarah.
We love you so much.
Yeah. Okay. Thank you, Sarah. En dat was Sarah Grand Prix. Altijd leuk om even weer een bekend gezicht persoonlijk te spreken. Mooie preek van Bobby Schuller. En volgende week is het een bijzondere zondag, want dan is het Vaderdag. En mijn gast zal dan zijn, of hoop te zijn, Michael Goosen. Een bijzonder verhaal van iemand die, ik heb hem gezien met indrukwekkende tatoeages, die op 5-jarige leeftijd door zijn vader werd verlaten en zijn kompas daarmee kwijtraakte. En uiteindelijk in Brazilië in de smokkel van cocaïne terechtkwam. En daar gebeurde iets bijzonders. En nu is hij een fantastische vader met 5 kinderen en een lieve vrouw. Dat is een mooi vaderdagverhaal en ik hoop u en jou volgende week weer te zien. Bedankt voor het kijken naar Hour of Power. Wat een mooie verhalen van de voorzitter van de Eerste Kamer en de preek van Bobby en de muziek. Hour of Power is dicht bij u. En dank u wel. U bent en jij bent geliefd.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.